We zullen de Heer danken. Wat een stilte. Heer, we danken u dat we die heerlijke liederen mochten zingen, liederen van zekerheid. En ja, zoals het ook in de Efezebrief staat, dat wij met onze lippen en onze mond en onze keel u zouden lof brengen in psalmen en geestelijke liederen. Dank u wel, Heere, dat we u op die manier ook mogen dienen. Ook dat is dienst aan u. Dat we onszelf, zelfs in de liederen aan u mogen toewijden. En zo willen we ook voor vanavond uw zegen vragen over het woord wat we gaan openen. Spreekt u tot onze harten, bemoedig ons, Heere. En vertroost ons en eventueel vermaan ons. Wij geven u de ruimte om naar uw woord te luisteren. Dank, Heere, dat wij in ons hart ervan overtuigd zijn dat dit woord de waarheid is. Heer, daar zit zoveel kracht in en zoveel zekerheid. Om dat te mogen weten, dank u wel dat u ons denken vernieuwd hebt. En dat ook daarin wij u mogen dienen. Verheerlijk uw naam zo in ons leven. Dat vragen we u in uitgenade. En in de naam van onze heiland. Amen. 1 Thessalonicenzen 4. En wat opvalt in die eerste 4,5 hoofdstukken. Dat de apostel Paulus spreekt over de liefde tussen de Thessalonicenzen en hem. En Timotheus dan en Silvanus. En eigenlijk vind je dat in al zijn brieven. Hè? De liefde van God die dan volgens Romeinen 5 in onze harten is uitgestort. Die liefde die zou ook doorwerken in de praktijk. En ja, we behandelen de eerste Johannesbrief. En daar komt dat ook regelmatig in terug. Het is toch heel... Het is goed om daaraan herinnerd te worden. Dat we de liefde onderling hebben. De liefde naar elkaar toe. En omdat de Heer ook die ander heeft aangenomen. En dat we niet alleen gericht zijn op ons eigen leven. Maar ook dat van de broeders en zusters. En dan regelmatig gebruikt hij ook dat woord heiligmaking, hebben we het al een paar keer over gehad. Maar dat is dat proces, hoewel we een zondaar zijn en niet tot goed in staat, denk ik dan maar altijd als ik dat woord in mijn gedachten heb, dat we alsnog nuttig gemaakt zijn door de Heer zelf om hem, onze heiland, te dienen. Onder het nieuwe verbond. En er komt natuurlijk een voltooiing aan dat werk. En dat vinden we dan vanaf vers 13. Waar wij naar uitzien. Hè, dat we zullen verschijnen. Weggerukt zullen worden uit deze woelige wereld. En dat zelfs ons lichaam vernieuwd zou worden. Gelijk. Dat vind ik zo mooi, dat het gelijkvormig zal zijn aan zijn heerlijk lichaam. En dat een gelijke vorm zal het hebben als de Heer Jezus had bij zijn opstanding. En ik zag van de week op Family 7, die film had ik nog nooit gezien over een van de evangeliën. En daar zie je dan de Heer zijn verschijningen na de opstanding. En toen viel het me ook op, ze erkenden hem niet, alleen als hij sprak of bepaalde dingen deed, dan komen de discipelen met de gedachte, oh, het is de Heer. Dan herkennen ze hem in zijn woorden, of in, zoals de Emmausgangers bijvoorbeeld, daar liep hij gewoon naast op een gegeven moment, en ze herkenden hem ook niet. Nou ja, ik noem maar één voorbeeld. En als ze op een gegeven moment aan wal komen, En dan heeft de Heer gezegd, gooi het net aan de rechterzijde, want ze hadden niks gevangen aan de linkerzijde. En dan zijn daar, is het net vol. En dan, dan staat er ook dat Petrus zegt, als ze vragen wie, en dan staat de Heer aan de op het strand, net als Anneke nu dan, zal ik maar zeggen. Ik hou het toch maar even in. En dan heeft hij een vuur gemaakt en hij is al bezig de vis te braden. Vind je dat niet mooi? En het brood ligt er dan ook al. En aan die tekenen herkennen ze hem dan. Ik vind dat mooi. Nou ja, dat moet je zelf maar eens uitzoeken in de evangeliën. Hoe de Heer verschijnt. En dan staat er in Handelingen 1 dat hij 40 dagen na de opstanding aan zijn discipelen verscheen. Niet aan ongelovigen. Aan zijn discipelen verscheen hij. En hij onderwees hen in verband met het koninkrijk. Had ik ook wel bij willen zitten. Maar nu denk ik, vroeger dacht ik dat vaak, hè, daar had ik wel bij willen zijn. Maar nu ook bij die wandeling onderweg van de Emmausgangers, dat de Heer zegt, de wet en de profeten en de psalmen, die spreken over mij. Mooi, het zou een mooie studie geweest zijn, een stukje 12 kilometer ongeveer, hier naar Emmeloord. En dan onderwezen te worden in de wet en de profeten en de psalmen, dat ze over Christus spreken. Nou, prachtig. Nou goed, terug naar 1 Thessalonicense. Ja, die dienst van de gelovigen aan de Heer, en dat is niet zozeer als eerste wat men aan ons ziet, maar dat de Heer een werk in ons kan doen. Hè? Want zo is het altijd, de Heer begint in het hart, hè? Dat is de basis waar het geloof gevormd is of wordt. En van daaruit gaat er naar buiten iets uit. En dat is bij iedereen verschillend, omdat we natuurlijk ook verschillend opgroeien. En dat is ook zo met de tabernakel. Hè? Het, van binnenuit wordt het de tabernakel ingedeeld door de Heer, als hij het in Exodus wordt beschreven. Dat zijn allemaal van die kleine dingen, maar toch bijzonder. Nou ja, wij leren dus hier, en dat wat we hier nu leren, dat heet heiligingsleven in de Bijbel, de praktijk van het christenleven, dat is onze opleiding. Besprak ik net met mijn zuster Jans. Een heerlijke opleiding die niet altijd prettig is, hè? Hebben we het ook al een paar keer over gehad. Maar een opleiding, ja, dat kost je moeite. Je moet allerlei dingen doen. Je moet werkstukken maken en nou, dat hoeven wij dan niet. Gelukkig, denk ik. Maar de bijbelstudie doen, dat is ook een behoorlijk werk. En daar gaat veel tijd in zitten. Probeer maar eens een woordstudie te maken. Dat is, dat heb je niet met een kwartiertje klaar, bedoel ik maar. Maar goed, onze opleiding nu, met al zijn verdrukking en moeite, dat is toch zinvol, vooral in de toekomst. Want wij zullen met hem heersen. Wat denk je dan wat je zult doen? Een beetje achter de Heer aanschokken? Zeker niet. Hij zet ons in. En dat lijkt me bijzonder. Als ik daaraan denk, dan denk ik, oh, wat wacht ons nog mooie dingen. Weet gij niet dat wij, de gemeente, deze wereld zullen oordelen? Dat moet je weten. Niet nu, helemaal in tegendeel, maar in de toekomst. Als we met de Heer terugkomen, als hij zijn koninkrijk opbouwt in deze wereld, dan zullen die dingen geschieden. En de opleiding daarvoor, dat is nu. Dus, komen er zorgen en moeite op je weg? Hebben we vaak behandeld, zeg nog een keer. Dan is de Heer bezig om ons te onderwijzen, om iets te leren. Ons te oefenen, kun je ook zeggen. Je kan het vele namen geven. We beginnen te lezen vanaf hoofdstuk 4, 1 Thessalonicense 4. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u. Daar staat trouwens vertroosting, paraklesis, parakaleo. Ook in vers 10 wordt ook het woord vermanen genoemd. En daar staat het, meen ik ook. Maar dat heb ik niet zeker, maar hier wel. Hier wordt parakaleo genoemd. Vertroosting. Wij bidden en vertroosten u. Paulus wil de gemeente vertroosten. Ja, in de Heere Jezus. Want hij is het centrale punt. Gelijk gij van ons ontvangen hebt, Paulus en de Timotheus en Silvanus mochten dat doorgeven, die hadden het al eerder geleerd en die mochten het doorgeven aan die jong bekeerden in Thessalonica. En zo gaat het soms ook met ons. We zijn tot geloof gekomen en dan ontmoet je soms iemand die bepaalde dingen of helemaal niks van af weet. En dan hoop je altijd maar dat ze vragen stellen, want dan kun je, als je daarin bent onderwezen, kun je daar iets over vertellen. Nou, dat valt in de praktijk behoorlijk tegen, want lang niet iedereen is nieuwsgierig naar het woord. Hè? Wij bidden en vertroosten u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen. Dus Paulus verklaart hoe een gelovige zou wandelen en dan staat erachter en God behagen. Het zijn geen twee dingen, en wandelen en God behagen. Het is één ding, een Gode welbehagelijke wandel. Dat is eigenlijk wat er staat. Want een wandel naar de mens heeft geen effect, werkt ook niet, worden we alleen maar teleurgesteld. Maar in de Heere, daar staat erin in vers 1, dat is de vertroosting. In de Heere mogen wij wandelen en daarin werkt het automatisch dat dat behagelijk is voor God. Nou ja, dat woord behagelijk, dat vinden we nog wel weer terug, denk ik, vanavond in een paar versen. Maar ik vind dat mooi. Hoe gij moet wandelen om God te en God behagen. Eén ding is dat. Dat gij daarin meer overvloedig wordt. En de ene kant prijst hij die Thessalonicenzen. Nou ja, dan zeggen ze dan de hemel in. Hè? Daar zijn ze natuurlijk al, omdat ze een positie hebben in de hemel. Aan de ene kant zegt hij, nou, jullie hebben het zo geweldig gedaan. Hij is zo dankbaar en hij dankt de Heer voor die gemeente. En toch spoort hij ze nog aan, want je kan nooit zeggen, nou, ik ben er al. Dat heb ik ook wel vaak gezegd. Wij moeten ook niet te gauw zeggen, oh, dat heb ik al geleerd. Want het komt weer terug. Opnieuw die les leren. En het is beter dat we zeggen, ik ben bezig het te leren. Vind ik mooi. He? Meer overvloedig worden en overvloeien. Nou ja, daar komen we naar aanleiding van vers 4 bij. Dat vat wat gevuld zou moeten worden. Dus daar ga ik dan wat verder op in. Bij vers 4. Want gij weet, vers 2, welke bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Het komt niet van Paulus af. Hij doet dat door toedoen van de Heer Jezus. De dingen die bekend geopenbaard zijn in de schriften, door toedoen van dat woord, geeft hij bevelen, niet in de zin van je moet, want zo werkt het evangelie niet, je mag, je wordt uitgenodigd als gelovige om je loopbaan te lopen en je lessen te leren. En dat je dan blijft zeggen, ik ben bezig het te leren. Want anders dan raken we sneller de weg kwijt als we al snel roepen, dat heb ik allemaal al geleerd. En dan ga ik een stukje lezen, want dit is de wil van God. Dat is een interessante vraag. Wat is de wil van God? Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dat proces waarin wij praktisch wandelen als gelovigen. Ga ik zo op. En dan, dat wordt nog alles verkeerd toegepast. Dat gij u onthoudt van de hoererij. En onmiddellijk denkt men aan zaken binnen het huwelijk, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over dat Gods wil is dat hij een heiligingswerk in de gelovigen kan doen. En wat is dan hoererij? Afgoderij in de Bijbel. Ontrouw aan het woord van God. Er staat bijvoorbeeld in Hebreeën 12 dat Esau hoereerde, maar als je de geschiedenis van Esau leest, dan is hij ontrouw. Hij zoekt de aardse dingen. Dat is toch belangrijker. Ergens anders gaat het wel over het huwelijk. In 1 Korinthe 7 bijvoorbeeld. Maar hier niet. Dus, en dan verklaart men dat een ieder van u zijn vat weten te bezitten. En dan zegt men, dat vat is de vrouw. Ja, dan ga je toch verkeerd met het woord. Het komt in bepaalde kringen voor waar dat onderwezen wordt. Een ieder van u, dus iedere gelovige, heeft dus een vat. Nou ja, elders gaan we zo naartoe. Elders in de Bijbel, dan lezen wij dat vat het lichaam is waarin hij zijn werk kan doen. Dat gebruikt hij. En dan Romeinen 6 spreekt daar uitvoerig over. Dat wij vroeger onze lichamen gebruikten tot oneer en nu tot eer van God. Want hij kan daar zijn werk in doen. Het is tot Gods welbehagen, dat woord hebben we net gehad. Nou, dan ga ik eerst maar eens even.
Hier, en die, ik heb ook de Engelse Bijbel erbij. Dat is. En die heeft wel over seksuele.
Ja.
Immorality.
Ja, nee, dat is hier niet.
Thompson Chain Reference Bible.
Ja, ja. Het wordt wel, daar wordt wel over gesproken. Dat er ontrouw is binnen het huwelijk, maar dan, dat zijn weer andere Bijbelgedeelten, maar hier niet. Een ieder van u. Wie is dat? Wie zijn dat?
De vrouwen en de mannen.
Juist, de broeders en de zusters. De gemeente, ieder van u behoort tot die gemeente inmiddels, toch? Als je een gelovige bent. Dus dat moet je even vasthouden. Dan, ik ga even een paar versen opzoeken in verband met dat vat. Handelingen 9, daar blijkt duidelijk dat het over het lichaam gaat van de apostel. Handelingen 9. Kijk, als je zo'n woord dus vindt, dan moet je niet meteen uit het eerste commentaar denken, oh, dat gaat over het seksuele leven. We hebben het over een heiligingswerk wat God in ieder van ons doet. Dat is het onderwerp, dus daar moet je je dan aan vasthouden. En dan pak je je concordantie en dan zoek je het woord vat in de Bijbel. Ik heb er een paar. Handelingen 9, vers 15 bijvoorbeeld. Nog verder terug. Dat is dat Paulus bij Ananias komt. En dan zegt Ananias eerst: Heer, ik heb van velen gehoord dat van deze man, Paulus, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden, gevangen te nemen, allen die uw naam aanroepen. Maar dan zegt de Heere tot Ananias: ga heen, want deze man, dus Paulus, want deze is voor mij, voor de Heere, een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. En via Paulus kon de Heer zijn woord verkondigen. Het vat is Paulus. Hè? Die liet zich ook vullen. En dan gaan we naar 2 Korinthe 4. Bekend vers voor ons allemaal. Het gaat erover in vers 6. Dat God gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Denk aan Genesis 1. Daar gaat dit vers over. En God is ook degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting van de kennis der heerlijkheid van God. Is dat niet bijzonder? Hij schijnt, hij heeft in onze harten geschenen, en dat doet hij ook vanavond, om te geven verlichting door de geest, hè? Want dat doet de geest, die verlicht het woord van God. En daarmee krijgen we kennis der heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat, die verlichting, dat werk Gods, in een verheerlijk lichaam? Nee, hè? In een aardenvat. Omdat wij nog hier op aarde zijn en onze lichamen moeten nog verheerlijkt worden. Romeinen 8, dat komt nog. Maar wij hebben die heerlijke, de heerlijkheid van Christus in die aardenvaten, in ons lichaam. Opdat de uitnemendheid van die kracht, verlichting is geest, kracht is ook geest, opdat dat van God komt en niet van ons. Het wordt allemaal met elkaar verbonden. En dan onmiddellijk komt de apostel met zijn verdrukkingen, wat hij allemaal moet doorstaan omwille van het evangelie. En, maar goed, hij is het vat wat de Heere gebruikt om het werk te doen. En zo wil de Heer ons ook vullen. Wij waren van nature, het bekende woord, holle vaten. Een urker zegt dan een hol vat. En dat zijn wij van nature. Hè? Wij denken, tenminste als ik naar mezelf terugdenk, dan had ik vroeger nogal, dat ik dacht, nou ja, het valt nog wel mee met mij. Ja, dat is de natuurlijke mens. Hè? Je vindt toch dat je bepaalde dingen wel goed doet of kunt. Andere dingen wist je ook van, dat gaat niet. Maar van nature zijn wij onnut voor God. Maar wij zijn nuttig geworden om in zijn dienst te wandelen. Tot eer van hem. En dan heb ik ook nog 2 Timotheus 2. Vers 20. Dat gaat natuurlijk over het vaste fundament, vers 19. Het vaste fundament van God, dat staat, dat is bekrachtigd. En daar kunnen we op rekenen, daar kunnen we van uitgaan. En die heeft dit zegel, dat is ook verzegeld, hè? De Heer zet er een zegel op. De Heere kent degene die de zijne zijn. Heerlijk om te lezen en te geloven. Ik mag hem kennen en ik ben zijn eigendom. En een ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Want wij hebben ons lichaam in dienst van de Heer gesteld en willen graag bruikbare vaten zijn die gevuld kunnen worden. En dan staat er doch, maar, daar gaat het nu even om, maar in een groot huis, neem als voorbeeld de gemeente, doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. Sommigen zijn ter ere en sommigen ter onere. Wij maken niet uit over een ander of die ter ere een vat is en ook niet wie ter onere een vat is. Zie toe op jezelf. Hè? Hou maar rekening met jezelf, want daar komen we straks ook nog bij. Dat zijn allemaal praktische lessen voor iedere gelovige. Om jezelf niet te hoog aan te stellen, want dat gaat niet goed in de praktijk. Dus, sommige vaten worden dagelijks gebruikt in een huis, bijvoorbeeld, maar lang niet alle vaten worden dagelijks gebruikt. Als je bedoelt, als je begrijpt wat de link is naar de gelovigen. Nou, en ieder die zich van deze reinigt, afzondert van de oneervolle vaten, die zal een vat zijn ter ere. Je zondert je af van dat wat ter onere is. Dat is ook in de opleiding, neem je dat allemaal waar. In beginsel, kan ik me herinneren, vond ik soms dat ik ter onere wandelde. En later kreeg ik het verlangen om ter ere te wandelen. Dat de Heer zijn werk via zijn woord en zijn geest in je kan doen. En dan heet dat je geheiligd wordt, afgezonderd wordt en bekwaam gemaakt tot gebruik des Heren. Nou, welke gelovige zou dat niet willen? Hè? Daar strekken we ons naar uit. Dat we bekwaam gemaakt worden en dat gaat door de moeite heen. Tot gebruik van de Heren. Tot alle goed werk toebereid. Dienaren van het nieuwe verbond. Ga daarvan uit dat daar je bediening ligt. En die bekwaamheid is niet uit ons, immers, 2 Korinther 3 meen ik. Die is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om hem te dienen onder het nieuwe verbond. Nou ja, zo een paar versen die gaan over wat ik ook een mooi beeld vind. Dat las ik toevallig vorige week. dat Gideon, die heeft in die kruiken heeft die fakkels verborgen. In die vaten, stenen vaten. En op een gegeven moment, dan komt de vijand, hè. En dan worden die kruiken, die slaan ze tegelijk stuk. Kun je het herinneren? Mooi beeld van de opname overigens. Tegelijk. En ineens is daar licht. En dan komt de overwinning. Prachtige beelden hoor, uit de Bijbel zelf. Een vat ter ere of een vat ter onere. Niet naar elkaar kijken, wie is een vat ter ere, dat kunnen wij niet bepalen. God ziet het hart aan en wij wandelen zelf. Zie toe op jezelf en zodat niemand je loon kan afnemen of je kroon. Hè? Dat staat weer ergens anders. Ik wilde nog iets zeggen. Je vindt wel meer dingen in de Bijbel wat gevuld wordt. Die vaten met water in Johannes 2 bijvoorbeeld. En dat water verandert in wijn, immers. Water is het woord. En de Heer doet daar een verandering in komen, waardoor het wijn is. Zo gaat het ook in ons leven. De Heer maakt water tot wijn. Ellie en Rickert zingen daar een liedje over, herinner ik me. Water werd wijn. En dan heb je nog zo'n weduwe met zo'n allemaal kruikjes. En die moeten gevuld worden tot boven toe. En er is genoeg, er is genoeg. Want uit dat ene kruikje worden al die kruiken gevuld. Dat is Gods werk in ons. Het werk van de geest. Daar kun je nog een heleboel over vertellen. Maar goed. En ik moet ook denken, dat woord heiliging, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Ja, de Heer roept in het Oude Testament, als de tabernakel gebouwd is, dan zegt de Heer tegen Mozes, zonder mij af, Aaron en zijn zonen. En Aaron was dan een type van de hoge priester die wij kennen als de hoge priester onder het nieuwe verbond, die ons nu reinigt en heiligt. Maar Aaron is dan die hoge priester als type. En de zonen van Aaron, die moeten ook afgezonderd worden. Mooi beeld van de gemeente. Want wij groeien op tot zoonschap. Prachtige dingen. Tot priesterlijke dienst. Dan zijn er nog allerlei attributen die in de tempel, in de tabernakel gebracht moeten worden. Maar die moeten eerst met olie gezalfd worden. Ik vind dat mooi, daar moest ik zondag aan denken. Want in je Johannesbrief komt die zalving ook naar voren. Gij hebt de zalving, hè, in u, op u. En wij zijn ook die hemelse positie binnengegaan. Zo ging het ook onder de wet. Men, al die voorwerpen die ingebracht werden in de tabernakel, die waren van nature niet heilig voor God. Maar na de zalving zegt de Heer, dit is mij een heiligheid. Dat zegt de Heer en dan is het zo. Zo gaat het ook in de praktijk met onze leven. Dat zijn prachtige voorbeelden. Dus die voorwerpen veranderden niet, maar ze kregen een andere positie. Dat is wat ik bedoel. Ons lichaam is nog niet veranderd vandaag, maar we zijn in een andere positie gezet. We zijn leden van zijn lichaam geworden. Nou, ik heb een paar dingen overgeslagen, maar ja, je kan niet alles. Nou goed, ik vind het prachtig dat de Heer ons een verantwoording geeft dat wij zelf die inzet ook bepalen om onze loopbaan te lopen. Je kan niet bij alle dingen zeggen, nou ja, dat moet de Heer maar doen. Op een gegeven moment moeten wij ook lopen van onszelf uit, toch? Hem dienen of onze gaven besteden. Actie zit daarin, van de kant van de gelovigen. Dat vind ik ook, nou ja, daar zou ik nog wel eens een mooie studie over willen maken. Want de Heer heeft alles gegeven aan de gelovigen om je loopbaan te lopen. We kunnen dus nooit zeggen, ik heb geen kracht genoeg gekregen. Zo voelt het misschien soms. Maar het woord zegt dat hij ons bekrachtigd heeft met zijn geest en met zijn woord en met zijn opstandingsleven. Dus niet afgaan op de gevoelens van onze oude mens. We gaan terug naar Thessalonicense. Dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten. Ik hoop dat dat nu duidelijk is. Dus als je die lering hoort, dat gaat over het seksuele leven of het huwelijksleven. Hier niet. Ergens anders wel. Maar hier absoluut niet. Want hier gaat het over de wil van God. Namelijk onze heiligmaking. Ik hoop dat dat in ieder geval duidelijk is. Hoererij, dat zijn aardse zaken. Dat is ontrouw aan de dienst aan de Heer. En dat kan ons allemaal overkomen, hoor. Dus we zijn allemaal wel eens ontrouw. Of geweest. Of dat komt nog een keer in je leven. Maar als wij ontrouw zijn, schrijft Paulus aan Timotheus, hij is getrouw. Vergeet het niet. Maar als wij onze loopbaan niet willen lopen, dat zegt Paulus er dan achteraan en Timotheus. Ah ja, dan kan de Heer zijn werk niet doen. En dat noemt Paulus dan, als we hem verloochenen in de praktijk van ons leven en geen tijd hebben voor de dienst aan hem. Ja, dan kan de Heer niks doen. En dat heet in de Bijbel, ja, dan verloochen je eigen loopbaan, het werk Gods, wat niet door kan gaan. Komt bij iedereen wel eens voor, hè? Dus niet denken van, zal mij niet gebeuren. Oké. Niet een kwade dat is te snel. Dat woord bezitten uit vers 4, dankjewel. Bezitten, wij zijn niet meer de eigenaar van ons lichaam. We hebben ten dienste gesteld aan het werk Gods in dat lichaam. Dus het is niet meer ons bezit. Zover gaat onze dienst aan de Heer. We zijn verantwoordelijk. Dat bedoel ik te zeggen. We bezitten het leven met een hoofdletter, maar het is zijn leven in ons. En dan verschuif niet in kwade bewegingen. En dat woord bewegingen, dat wordt ook wel eens in de Bijbel genoemd, innerlijke bewegingen. Waar vinden we die bijvoorbeeld? In Filippenzen 2. De innerlijke bewegingen. Efeze, Filippenzen 2. Vers gaat het over Christus, dat is het beste voorbeeld. Want hij is voorgegaan, hij is onze voorloper immers. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, en die is er altijd, hè. Voor onszelf en voor elkaar. Indien er enige gemeenschap is in de geest, die is er ook altijd. Want iedere gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Filippenzen 2 vers 1. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. En dan, zo gaat dat verder. Maar innerlijke ontfermingen, die vinden wij bij de Heere Jezus Christus. Want dat, vers 5. Want dat gevoelen, die intenties zijn in ons, die ook in Christus Jezus was. En dan krijgen we die geschiedenis van zijn vernedering en zijn verhoging. Mooi vers hoor. Maar een ander woord voor beweging is ook motief. Welke motieven schuilen er achter bepaalde dingen? Motieven zijn bewegingen. Immers, in je denken, wat is het motief? Of emotie wordt het ook wel genoemd. Sorry?
Locomotief.
Ja, die trekt inderdaad ja, iets voor. Het is dat wat in ons hart is. Wat ons beweegt in de praktijk van ons leven. Op een gegeven moment hoor je een bepaalde waarheid. Die hoor je nog een keer. En nog een keer, want soms moet je het verschillende keren horen. En ineens wordt het je eigendom. Je gelooft het. Je bent er zeker van. Dan kun je spreken van zeker weten. Als je weet als gelovige dat je behouden bent, bijvoorbeeld, dat is een begin. Nou, dat is een heerlijk weten. Want dat is al een hele rust in een mensenleven. He? Nou, hier gaat het over kwade emoties. Die kunnen de waarheid tegenhouden. Immers in 1 Thessalonicense 4. Niet in bewegingen der begeerlijkheid van de oude mens, de oude natuur. Weet je nog, uit Jacobus hebben we vorige keer opgezocht. De begeerlijkheid der ogen brengt tot zonde. Kan tot zonde brengen, hè. Als het geboren wordt, dat legt Jacobus dan helemaal uit. Maar wij zouden ons niet richten op die bewegingen, op die emoties. Het tegenovergestelde. Niet in het, is hier kwade, en dat klopt natuurlijk. Niet in kwade bewegingen van begeerlijkheid, zoals dat bij de heidenen is, bij de ongelovigen. En ja, je weet van nature zitten die bewegingen in de natuurlijke mens. Dat weet je misschien nog van jezelf van vroeger. En soms kom je het nog tegen in je eigen leven. Een bepaalde emotie of beweging waar je gewoon niet op wilt reageren. Toch? Niet op reageren, Lena. Komt de gelovige gewoon tegen. Iedere gelovige. Dus er zijn praktische lessen die we hier ontvangen. Niet in kwade bewegingen. Van begeerlijkheid. Dus ik heb er allerlei versen bij, maar daar ga ik niet allemaal naartoe. Want dan komen we niet zoveel verder. Zoals de heidenen die God niet kennen. Dat geeft dus meteen aan. Wij kennen God. En richten ons niet zoals de heidenen op hun bewegingen. En emoties. Wij worden getrokken door het woord en het leven van de Heer Jezus Christus in ons. En nu heb ik iets overgeslagen, denk ik, want daar moet ik nog even naartoe. Ja, ik wil dat woord, de wil van God. Vers 3. Want dit is de wil van God. Nou, hier wordt ons duidelijk gemaakt. Dit is de wil van God, hè? Dat is dus één van de dingen die binnen de wil van God vallen. Onze heiligmaking, daar ontkom je niet aan, dat is nou eenmaal zo. De praktijk van dit leven waar je als gelovige je loopbaan moet lopen. Dat hoort bij de wil van God, dat heiligende werk in ons. Maar er zijn nog meerdere versen waar de wil van God in wordt genoemd. Ga ik even naar, ja, waar begin ik? Efeze 1, vind ik een hele mooie, ook een van de kenmerken van Gods wil. Dat vind ik heel mooi trouwens hoor, wat daar staat. Efeze 1. Vers 9 en 10. God heeft zich iets voorgenomen en daarmee is het zijn wil. Er staan veel meer dingen hoor, die binnen zijn wil vallen, al die zegeningen. Maar waar het nu even om de wil van God, waar het duidelijk bij staat, vers 9... Nou ja, ik moet toch bij vers 8 beginnen. Met welke hij overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid en voorzicht. God had namelijk, heeft namelijk voorzicht. Omdat hij voor de nederwerping der wereld een plan heeft gemaakt wat hij uitvoert, uitwerkt. En daarom hebben wij die wijsheid ontvangen, zodat we ook voorzicht krijgen in dat plan Gods. Ik vind het een groot gebeuren als je het bedenkt, dat je die, want Christus is ons geworden wijsheid van God. Hè? Dus die wijsheid van Christus, die ontwikkelt zich in het leven van een gelovige. En dan maakt hij bepaalde dingen bekend. En het hele hoofdstuk gaat over bekendmaken wat hij heeft gedaan. Maar hier vooral wat binnen zijn wil valt. Hij heeft ons bekendgemaakt, hebbende. Dat is dus, mag je aannemen van jezelf als zeker. De verborgenheid van zijn wil. Er is een plan binnen Gods wil. Het is nog verborgen, maar wij mogen het al weten. En dat is naar zijn welbehagen. Hetzelfde woord als genade, hè? Het wordt ons als genade toegebracht en het is naar Gods welbehagen als we dat ook leren te zien. Wat is dan Gods wil? Dat hij iets heeft voorgenomen in zichzelf. Niet afhankelijk van ons. God nam zich dingen voor en die worden uitgewerkt. En dat heet de wil van God. Dat is binnen Gods binnen de waarheid van de schrift. En wat is dat voornemen dan? Wat hij had om in, en dat is het woord, Griekse woord, tot in, om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te vergaderen. En wat de bedeling van de volheid der tijden, die komt na de opname. Want wij leven nog tot aan de opname in de bedeling van de verborgenheid of genade mag je het ook noemen, maar verborgenheid is mooier, is duidelijker bedoel ik te zeggen. Maar Gods wil is om tot in Die volgende bedeling, dit is heel apart, want hier wordt het woord bedeling gebruikt. Twee bedelingen worden hier genoemd. Waar wij nu in leven en dat werk wat hij nu doet. En Gods wil is dan om tot in die bedeling die komt iets te doen. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat is de zesde bedeling, en wij leven in de vijfde, om tot dan alles tot één te vergaderen in Christus. Gods wil. En dat gebeurt dus. Zo gaat het gebeuren. Dat is nou eenmaal de vastheid van het woord en de kracht van het woord. En dan staat het er ook beide. Het gaat over twee bedelingen. En daarin gebeuren dingen. En prachtig woord wordt met korte zinnetjes gezegd. Wat gebeurt er in die twee bedelingen? Beide te vergaderen, bijeen te brengen, betekent dat. Wat in de hemel is, dat is het eerste, de gemeente, immers. Die wordt straks opgenomen in, naar de Heer toe. En dan komen wij met hem terug en dan wordt dat één vergaderd dat wat op de aarde is. Is dat... Het is niet makkelijk, maar je moet even bij nadenken. Dus dit is Gods wil en dat gaat dus gebeuren. Dat tot in de volgende bedeling, twee dus, van nu en dan, de volgende, de zesde, gaat God dat plan uitwerken. Eerst wat in de hemel is te vergaderen en daarna ook wat op de aarde is. En dat samen wordt tot één vergaderd. Prachtige dingen, die vind je ook terug in langere studies. Maar het is maar even dat je weet dat het hier staat. En dan Efeze 1 vers 11. In verband met de wil van God. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Dat is al zo, hè? Dat moet je een keer weten. Hij is de erfgenaam, de eersteling, maar ook wij zullen erven als we onze loopbaan lopen. Wij die tevoren bestemd waren naar het voornemen van God, hè? Van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En het verlossingsplan van God is binnen zijn wil uitgevoerd. In ieder geval door de Heer Jezus Christus. Hè? En nu ook nog door de gemeente. Dat is binnen Gods wil. Alles wat wij, waarin wij worden onderwezen. Dan Efeze 3 vers 17... Daar staat het niet, dus dat doe ik dan fout, denk ik. Verstaat de wil des Heren is. Wat de wil des Heren is. Dat staat niet hier. Dan kom ik er zo nog bij. Sorry. Dan gaan we naar de volgende. Efeze 6. Dan gaat het over bepaalde verantwoordelijkheden die kinderen hebben en ouders en dienstknechten, hè, dus slaven zeg maar, en de heren, dus je baas zal ik maar zeggen, voor wie je werkt. Gij dienstknechten, vers 5, Zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, je baas, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus, niet naar ogendienst om mensen te behagen, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte. En sommige bazen zijn hard, heren worden dat hier genoemd, maar er zijn ook heren, bazen, die gelovigen zijn en die worden ook hier gewaarschuwd. De tijd gaat veel te snel.
5 vers 17.
Wat zei je?
Nou, net
dat het... Oh, 5 vers 17. Dat is toch. Ja, dank je. Wij kopen de tijd uit, want we hebben niet zo lang te gaan. Maar zolang 5 vers 16. Wij kopen die tijd uit. Het berekenende, rekening houdende met de wil van God, met zijn werk in ons, onze opleiding, onze loopbaan, koop die tijd uit, want de dagen zijn boos. Nou, daar weten we toch van. En wij maar denken vroeger dat het allemaal zo geweldig was, hè. Dan denk je, nou, ik heb nog een leven voor me. En ineens ben je oud. Gaat zo snel. Maar ook als je jong bent en de Heer hebt leren kennen, koop je tijd uit. Met je man, met je kinderen, met je vrienden, vul het maar in. Met je collega's. Want dat is ook niet altijd makkelijk. Koop je tijd uit, want de dagen zijn boos. Het is een duistere wereld. En een ongelovige gedraagt zich niet altijd naar onze, naar wat wij zouden willen. En dus kun je makkelijker met een ongelovige dan denken, nou ja, hij kent de Heer niet of zij kent de Heer niet. En dan is het wat verdraaglijker voor ons. Daarom zijt niet onverstandig. We willen graag verstandig zijn in ons leven. Daarom wees niet onverstandig, maar verstaat, leer, laat je onderwijzen, begrijp en hoor vooral, hè, horen naar het woord. Verstaan heeft te maken met horen. Verstaat welke de wil des Heren is. Ja, dan kom je in Romeinen 12. En daar wordt geadviseerd om je lichaam ten offer te geven. Als een gode, welgevallig, heilig, welbehagelijk offer. Om de wil van God te leren verstaan voor jouw leven. En dat is voor ieder verschillend. Dat leidt zich ook. Daar komt meer en meer duidelijkheid in. Maar wij zouden de wil des Heren kennen, namelijk zijn woord leren kennen. En dan komt het vanzelf dat je Gods wil voor jouw leven leert kennen. Leert verstaan. En ook wil horen. Dat komt nou eenmaal door de wijsheid van het woord wat ons leidt in alle wijsheid. Had ik nog een vers daarvan, ja. Hebreeën 10, vers 36. Ik heb ze niet allemaal hoor, want dat zijn in de concordantie hele vellen met lijsten. Hebreeën 10, vers 35, ook een hele mooie. Vers 35 begin ik. Werp, dat is met geweld, hè, dat je gaat gooien met iets. Dat kun je positief doen, dat kun je ook negatief doen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Die kun je dus wegwerpen. Dat je denkt, nou, dat ga er niet mee om. En dan doe je met enige activiteit werp je dingen weg. Je kan dat ook noemen de Heilige Geest bedroeven bijvoorbeeld. Hè? Werp het niet weg, die vrijmoedigheid die de Heer geeft, doordat hij al die zegeningen al gegeven heeft uit Efeze 1, bijvoorbeeld. Want je vrijmoedigheid, je dienst aan hem, die wacht een grote vergelding des loons. Dat vind ik ook zo bijzonder. Niet van, nou dan krijg je een beetje loon. De schrift gaat ervan uit dat wij voor de volle prijs gaan. Opdat wij een vol in Johannes 2 Johannes 1 vers 8, zo uit het hoofd. Tweede brief van Johannes, vers 8. Opdat wij een vol loon bekomen. Daar gaat de schrift van uit. En dan moeten we gewoon ons op richten. Ja, daarmee wordt namelijk de Heer verheerlijkt. En daar gaat het dus om. Welke een grote vergelding des loons heeft, als je de vrijmoedigheid om het woord aannemen. Met vrijmoedigheid, daar gaat het om. Alles wat de Heer belooft, aannemen. Laat je maar onderwijzen. Heer, wat hebt u mij al gegeven? Onderzoek dat maar en dan krijg je antwoorden. Lees Efeze 1 bijvoorbeeld. Want gij hebt leidzaamheid van nodig, passie, toewijding. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende in dit aardse leven, de beloftenissen moogt wegdragen. Dat is een heerlijk iets. Wij zullen in bepaalde beloften dragen wij nu al weg, omdat we zekerheid van hebben ontvangen. God heeft ons verzegeld met de Heilige Geest. We worden straks we zijn leden van zijn lichaam. Nou, je kan hele rijen met zekerheden noemen. En wij dragen die belofte ook in de toekomst nog weg. Want nog een zeer weinig tijd. Nou, dat vind ik heerlijk. Mag ik graag lezen. En hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Een belofte. En dat dragen we nu als het ware al weg, want dat komt, de Heer komt, we roepen elkaar wel eens toe, of we zingen het toe. Maranatha, kom Heer Jezus. Toch? En vooral in moeilijke tijden. Als het allemaal lekker gaat, dan horen we die roep niet zoveel, maar toch. Wij weten dat daarna nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat, hij zal komen en de gemeente opnemen. Hij zal komen en niet vertoeven. En in de tussentijd zal de rechtvaardige hoe leven? Vers 38. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. En de vraag is nu, ben je inmiddels zover dat je weet wat je dan gelooft? Ja, toch? We gaan al zo lang met elkaar om en we onderzoeken de schriften. Je kan je daar ook aan onttrekken. Er staat hier, ja, nou ga ik verder lezen, wat ik dan eigenlijk niet moet doen, maar ik kan er niet aan ontkomen. Zo iemand zich onttrekt, daar kan je dus aan onttrekken, aan die beloften. Dat de Heer binnen een weinige tijd zal komen. Daar kun je aan onttrekken en dan heeft de Heer zelf geen behagen. Zijn activiteit, zijn ziel heeft daar geen behagen in. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken. Zie je de opstelling van Paulus? Hij weigert om zich te onttrekken. En hij spreekt die Hebreeën hier aan, die gelovigen, en hij maakt ze wakker. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken. En we zeggen meteen hem na, nee, wij onttrekken ons niet aan die heerlijke dingen die God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve. Want je mist dan je loon. Als je je wel onttrekt. Dat verderf is dat je je loon mist. Dan kom je niet tot je doel op de loopbaan. Maar wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel. En hier is het bewijs, want de ziel is de praktijk van je leven, toch? Wij onttrekken ons niet, zolang wij hier in dit lichaam mogen vertoeven. Want het is mogen vertoeven, omdat wij groeien en steeds dichter bij de Heer mogen leren leven. Nou ja, dan heb je nog versen die gaan over het bidden naar zijn wil. Maar ik moet zo stoppen, want het is tijd. En dat bidden naar zijn wil, daar maken veel gelovigen een probleem van. Want hoe weet ik dat ik bid naar Gods wil? Nou, als je nou leest Efeze 1, om er dan weer op terug te komen. Al die heerlijke zegen die we ontvangen hebben... die we dus al bezitten. Als je nou iets bidt van dat hele hoofdstuk, dan bid je naar Gods wil. Want het zijn beloften van hem die je toe-eigent. En als je dan graag onderwezen wil worden, ja, ik heb wel eens gebeden, Heer, ik wil meer van de waarheid horen, want er ontbreekt iets bij mij. En dan kom je dat tegen. Op een gegeven moment ben je natuurlijk zover dat je de hele waarheid hebt. Om je te laten onderwijzen. Want de geest woont ook in je, toch? In Johannesbrieven staat dat ook. Gij hebt niemand van noden dat die u leren, want gij hebt de geest ontvangen. En de geest, die wil zijn werk in ons doen. En dat doet hij door middel van het woord. Door gemeenschap met elkaar. Door onze weg te willen gaan en ons niet te onttrekken aan de weg die de Heere met ons leven gaat. Nou, dan gaan wij volgende keer verder met vers... Ja, ik was weer terug in vers 3, hè. Maar in ieder geval met vers 6 over het vertreden van een broeder. Dat kan ook, hè? Dat de ene broeder de ander vertreedt. En wat is vertreden? Dat je je voet erop zet. Dat je jezelf hoger, meerder acht. Dat zijn aparte woorden, hè, in de Statenvertaling. En er komt duidelijk over. We weten meteen wat hij bedoelt. Maar dat doen wij dus niet. Hè? Daar hebben we ons van aan onttrokken. Want we hebben onze broeders en zusters lief. En ik heb vorige keer al gezegd, dat betekent niet dat je elke dag bij elkaar moet koffie drinken. Maar af en toe is wel leuk. Toch? Maar dat je elkaar lief hebt, omdat het leden zijn van het lichaam van Christus. Nelly, wil jij met ons de Heer danken?
Ja, zeker. Ja, Heer, daar willen wij u voor danken. Dat onze harten vanavond weer versterkt mochten worden door uw woord. En dat we mogen weten, Heer, dat u ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Dat u ons uitverkoren hebt van voor de grondlegging der wereld.